Ja, 21.
Ja.
Ja.
Ja, 21.
Het is geen stabiele partij.
ABN AMRO heeft net bekendgemaakt dat een kwart van het personeel eruit gaat.
Ja.
5200 mensen. Is dat nog maar het begin?
Nou, dat hoop ik niet.
Minister van Economische Zaken, dat zou hartstikke mooi zijn.
Ik zou zeggen, zeg nooit nooit.
En welkom bij College Leaders in Finance hier in de Nieuwe Schatkamer bij de Nederlandse Bank in Amsterdam. Onze gast vandaag is een gepassioneerd econoom en ook een deskundige met puntige opmerkingen en ideeën in televisieprogramma's als Buitenhof en Zomergasten. Ze strijdt tegen klimaatopwarming voor biodiversiteit in haar moestuintje in Rotterdam. En ze was ook nog eens lijstduwer van D66 voor de verkiezingen. Maar hoe combineert ze dat allemaal met haar baan als hoofdeconoom bij ABN AMRO? Ook nog nu haar partij de verkiezingen heeft gewonnen en misschien gaan die wel een beroep op haar doen. We gaan het haar vragen samen met de studenten hier in de Nederlandse Bank. Hier is Sandra Flippen. Hallo Sandra.
Hi Twan. Hoi.
Je hebt het moeilijkste gehad nu, de trap.
Ja. Ik werd ervoor gewaarschuwd inderdaad. Ja? Ja, viel alleszins mee.
Zeg, je kondigt je aan als hoofdeconoom bij ABN AMRO.
Dat is juist.
Ben je binnenkort niet meer, hè?
Klopt, ja.
Je wordt, even spieken, duurzaamheidsbestuurder.
Ja, ik noem het, het heet officieel Chief Sustainability Officer.
Ja.
Maar in het goed Nederlands leid ik de klimaatstrategie van de bank.
Oké, waarom ben je overgestapt?
Ik ben overgestapt omdat ik denk dat ik iets in beweging kan krijgen in die bank. Daar heb ik heel veel zin in.
Ja, is het nodig?
Het is nodig, zeker. Ja. Ja.
Want nog steeds niet daar waar het zijn moet als het gaat, ik noem maar wat, om investeringen in fossiele brandstoffen bij bedrijven, ja, die misschien toch nog langskomen. ABN, doe mij eens eventjes wat geld en dan gebeurt het nog.
Klopt.
Ja. Echt waar? Ja. Dachten jullie ermee gestopt waren?
Nou, kijk, dus de focus is altijd op wat moet een bank niet meer doen. Maar dat is natuurlijk heel erg moeilijk voor een bank. Want het zijn vaak hele lange klantrelaties waar mensen al 10 jaar krediet afnemen en dan weer voor de deur staan. Dat is heel moeilijk te veranderen, zeg ik heel eerlijk. Maar ik denk dat dat de oplossing veel meer zit in het mensen financieel helpen met de transitie wel te maken. En woningeigenaren bijvoorbeeld, ja, inmiddels weten we dat als een bank de hobbels kan wegnemen voor mensen om energie-neutraal te wonen. Mm-hmm. Ja, dan is dat én goed voor de bank, maar vooral ook financieel heel goed voor mensen en in hun levenskosten.
Zullen we het hebben over waar je vandaan komt? Dat is namelijk, wij komen uit dezelfde provincie, uit Limburg.
Waar kom jij vandaan in Limburg?
Ik kom uit Horst. Maar geboren in Zevenen, maar dat ligt bijna tegen elkaar.
Oh, ja.
Jij bent geboren in Terwinselen.
Ja, dat klopt.
Dat is een vlek, een gehucht tegen Kerkrade aan.
Dat is een straat.
Dat is een straat, ja.
Ja, zo goed als een straat. Ja.
Je moeder is Nederlandse, je vader is van Duitse kom af. Je hebt sociologie en Japankunde gestudeerd. Wat was je voor een student als het gaat over de drie belangrijkste zaken als student toch? Sex, drugs en rock and roll.
Ja. Ja, ik had een heel leuk studentenleven. Ja.
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 We nemen ze altijd alle drie even door, dus seks.
Ja, nee, ik heb ook veel liefdes gehad. Ja, ik ben niet iemand die heel vrijpostig leeft wat dat betreft, maar ik werd wel snel verliefd.
Ja, ben je licht ontvlambaar in de liefde?
Nu eigenlijk niet meer. Ik ben nu ik ben echt heel erg blij met mijn echtgenoot. Maar in mijn studententijd werd ik wel snel verliefd.
Welke muziek luisterde je graag naar?
Heel veel verschillende dingen. Zeg maar gewone hits uit de top 40. Maar ook hip-hop. Toen het beginnend hip-hop was dat, hoe heette dat ook weer? Bubble, volgens mij. En ik luisterde ook wel rock. Nirvana en zo luisterde ik er ook naar. Ja.
Nou, dan hebben we nog drugs. Was je een gebruiker of niet?
Nee, niet echt.
Niet getest, geëxperimenteerd?
Nee, ik heb wel eens wat gebloot. En ik heb geloof ik ook eens één keer iets geslikt. Maar dat is absoluut niet mijn ding.
Weet je wat het was?
Ja, iets met een duifje erop.
Ecstasy.
Ja, denk het wel. Ja.
Maar dat niet het gewenste effect? Of,
Nee, het is niet. Ik hou er niet zo van om met mijn benen niet op de grond te staan. Ja.
Controle, dat vind je belangrijk?
Nou, ik weet niet of het controle is, maar ik vind het gewoon fijn om geaard te zijn. Ja.
Hey, je hebt sociologie en Japanstudies. Hoe kom je dan in godsnaam terecht als hoofdeconoom bij ABN AMRO?
Ja, nou, Japankunde is een economische wetenschap. Dus dat ging over de economie van Japan. En ik vond het interessant toen. Dat was ook in een tijd waarin de Japanse economie eigenlijk zich anders ontwikkelde dan de westerse economieën. Ik wilde graag weten waarom dat was en hoe dat dan anders was. Maar eigenlijk was het zo dat tegen de tijd dat ik met die studie begon, dat de bankencrisis in begin jaren 90 was net gebeurd. En eigenlijk die studie die was helemaal gericht op het wonder van de Japanse economie. Maar eigenlijk, dat wonder was als een zeepbel uit elkaar gespat. Dus eigenlijk was die opleiding een beetje lost. Lost in translation.
Ja, klopt er niks meer van wat je aan het studeren was.
Nee, klopt er niks meer van.
Ja, je had het net over kerkraders natuurlijk midden in het mijnbouwgebied. Ja. Dit jaar, 50 jaar geleden, ging de hele tent daar dicht. Heel veel mensen werkloos. Je opa was een koempel, een mijnwerker.
Ja, allebei. Ik heb een Nederlandse opa gehad, die werkte bovengronds. Ik weet niet precies wat hij deed, eerlijk gezegd. Maar die zat niet echt in de mijnen. Die was een soort opzichter of iets buiten. Maar mijn Duitse opa, die heeft echt ondergronds gezeten. En die is uiteindelijk ook aan stoflongen overleden. En dat gebeurt natuurlijk heel veel mensen uit die generatie. Ik weet, er wordt ook wel romantisch gedacht, zeg maar, over die mijnentijd. En ik ken de boeken van Marcia Luiten bijvoorbeeld, heel mooi boek.
Het geluk van Limburg.
Ja, en daar wordt ook wel romantisch eigenlijk gedaan over die mijnentijd. Maar dat is in mijn familie niet. Mijn opa die had eigenlijk, die was ondernemer voor de oorlog. En die had met zijn broer waren zij bezig om een bedrijf te starten. En toen is zijn broer overleden in de oorlog en hij kwam wel terug. Maar de vergunning voor het bedrijf stond op de naam van zijn broer. Waardoor hij dat bedrijf niet kon beginnen. Wat heel zuur was, omdat het een dakdekkersbedrijf was. En je kunt je voorstellen dat na de oorlog er een enorme vraag was naar dat bedrijf. Maar hij kon dat dus niet starten en moest gedwongen de mijn in.
Ja. Je haalt het boek aan van Marcia Luiten, Het Geluk van Limburg. Dat is omgezet naar een musical. Die is heel succesvol.
Oh ja?
Wist je niet?
Nee. Ik heb een hekel aan musicals, eerlijk gezegd.
Deze is heel populair, omdat hij over de geschiedenis gaat van de mijnen. En er zit een prachtige rol in van Huub Stapel.
Oh.
En dit is een fragment eruit. Huub Stapel in Het Geluk van Limburg.
Oh.
Wat ik nu voel is dat wij bedrogen zijn. U deed alsof wij wat betekenden. U zei dat wij wat voorstelden. Maar toen het goud even verderop goedkoper bleek te zijn, liet u ons stikken. Letterlijk. Onze stoflongen. Aanstel, ja.
Ja, Huub.
Ja, Huub, maar die vertelt ook over wat het betekende voor Limburg. Ja. Dat plotseling in Zuid-Limburg, Midden-Limburg, de werkgelegenheid op de fles ging. Hè?
Ja, en het is een interessante doorkijk ook naar wat ons zelf te wachten staat natuurlijk. Want de sluiting van de mijnen was eigenlijk de overstap van een ene energievorm naar een ander energiesysteem. En dat is natuurlijk wat we nu weer gaan doen.
Van wat naar wat?
Nou, toen was het van kolen naar gas. En nu is het van onder andere gas naar CO2-neutrale energievormen. Elektriciteit eigenlijk. En ik denk dat we de lessen van die tijd wel geleerd hebben over wat je in ieder geval niet moet doen.
Ja. Ja. Daar gaan we over praten, maar eerst even dit. In Limburg, dat weet jij ook, tijdens de laatste verkiezingen hebben alle dorpen en steden als nummer 1 politieke partij op de PVV gestemd.
Ja.
Behalve in het noorden tegen Nijmegen aan Mook en Middelaar. Want daar wonen alle professoren van de Universiteit van Nijmegen.
Ja.
Dus die hadden een andere keuze gemaakt. De sluiting van de mijnen, de woede, de frustratie onder Limburgers.
Ja.
Speelt dat nog steeds een rol met het succes van de PVV van Geert Wilders?
Absoluut.
Ja?
Ja,
daar ben je van overtuigd?
Ik heb daar geen bewijs voor, maar ik ben ervan overtuigd dat wat in Limburg, dat zal jij ook weten, wat diep in de cultuur zit, is het gevoel dat men achtergesteld is. Wat daar wel is gebeurd, is dat een hele korte tijd is zeg maar dat hele gebied dat zeg maar van die oude energievorm daar niet alleen het economische leven omheen was gebouwd, maar ook het hele maatschappelijke leven, de fanfare, de harmonie, alle sociale activiteiten werden eigenlijk gefinancierd vanuit de mijnen. En wat daar is gebeurd is dat het moment dat er in Groningen gas werd gevonden, toen zijn er een aantal grote economische belangen van de Nederlandse aardoliemaatschappij, Shell en nog een bedrijf, ik weet het niet meer, maar de belangen waren heel groot om een snelle overstap te maken naar dat nieuwe economische verdienmodel. En eigenlijk zijn de Limburgers wel een beetje geslachtofferd daarmee, denk ik. Er is wel heel veel geld gestoken in een nieuwe werkgelegenheid in Limburg. Het probleem was alleen dat die mensen die in die mijnen, ja, je kunt je dat niet meer voorstellen, want je denkt, wat afschuwelijk, dat denk ik zelf ook. Alleen, je had daar heel veel autonomie. Mensen konden zelf, ze hadden een opdracht, maar hoe ze dat deden, konden ze zelf bepalen. En nu kwam daar nieuwe werkgelegenheid, werd daar neergezet. En dan konden mensen aan een lopende band, konden ze auto-onderdelen in elkaar gaan schroeven. Wat precies betekent dat je nul autonomie in je eigen leven hebt. Ja, je voelt er wel aan, dat sluit gewoon niet goed aan. Ja. Een statistiekbureau is er ook geplaatst. Maar ja, veel van de mensen uit de mijnen die hadden niet de vaardigheid om in een statistiekbureau iets te betekenen. Ja.
En nu komen er weer van die revoluties op ons af. Daar gaan we het over hebben. Maar eerst vragen uit de zaal. Wie is de eerste waar we de microfoon naartoe mogen sturen? Vragen aan Sandra en Filip.
Hi. Ik vroeg me af of uw recentelijke benoeming tot CSO ook iets te maken heeft met uw politieke carrière bij de D66.
Nee. Het is... Kijk, ik heb inderdaad een uitstapje gemaakt 2 maanden als lijstduwer. Maar eigenlijk heb ik ook afgelopen zomer in de snikkende hitte hebben we iedere zaterdag 7 uren hebben we op het partijkantoor samen op het verkiezingsprogramma zitten broeden. Superleuk om te doen. Ik kan iedereen aanraden, als je een bijbaantje zoekt, probeer bij zo'n partij in zo'n denktank of in zo'n partijprogramma iets te betekenen. Echt heel erg leuk. Omdat ik dat had gedaan en ik heb heel veel ideeën die ik heb van de afgelopen 10, 15 jaar, die heb ik aangebracht en sommige daarvan zijn daarin geland. En toen kreeg ik de vraag of ik het niet wilde steunen. En ja, voor mij was dat een hele logische, natuurlijk. In ieder geval, dat stuk waar ik iets van af weet, wil ik graag steunen. En dat was, was super avontuurlijk.
Mocht het meteen van ABN AMRO? Vonden jullie het een prima idee dat iemand met een topfunctie bij de bank zich inzette voor 1 partij?
Nou, dat was wel even een discussie, ja.
Ja. Want er is een nieuwe CEO uit Frankrijk.
Ja.
Heeft hij niet tegen je gezegd, met Sandra, zet u een très mal idée?
Nee, dat heeft ze niet gezegd. Nee?
Maar wat vond ze ervan? Want je hebt een discussie gehad, dus het ging niet vanzelf.
We hebben er een gesprek over gehad. En ik vond dat ze hele goede argumenten inbracht, want ze zei... Ja, ik heb me een beetje laten adviseren. Dat lijkt me een prima partij verder. Maar wij willen politiek neutraal blijven als bank. En wat als jij was gekomen met dat je bij een minder liberale partij had willen lijstduwen... of zelfs een antirechtsstatelijke partij had willen lijstduwen? Wat hadden we dan? Dan hadden we hetzelfde moeten beslissen. Dus vond ik echt een heel goed argument.
Wat gaf de doorslag voor haar om je toch te laten gaan?
Nou, dat ik zelf heb aangeboden dat ik mijn functie als hoofdeconoom dan zou neerleggen in die 2 maanden.
Maar dus, niet helemaal, je kwam terug.
Ja, maar ik ben in die 2 maanden ben ik echt out of function geweest. Dus ik heb ook echt, mijn team, zeg maar, niet aangestuurd. Ik ben ook niet. Zij schrijven bijvoorbeeld over de economische impact van verschillende verkiezingsprogramma's. Ja, dan moet je natuurlijk niet hebben dat daar een hoofdeconoom die daaraan heeft geschreven aan een van die programma's de groep gaat zitten managen. Dus dat is niet oké. Okay. Dus ik ben daar ver vandaan gebleven. Ik ben zelfs niet met ze gaan lunchen, wat ik best wel moeilijk vond.
Wat zou je zeggen als, Geert Wilders heeft het vaker gezegd van de PVV over rechters in Nederland. De Raad van State, allemaal D66 mensen. allemaal bevooroordeeld. En nu hebben we ook nog een bank die helemaal bevolkt wordt met D66 economen.
Nou kijk, dat is feitelijk allemaal onjuist. Hè? Want dat is een mooi voorbeeld van die Raad van State. Want de mensen die dat riepen, die hadden geen idee hoeveel mensen van D66 er dan zijn bij de Raad van State. En het bleek allemaal heel erg weinig.
Ja. Caroline dus, van der Plas was dat van BBB.
Oh ja, die had het ja, gezegd. Ja. Nee, dus dat is allemaal heel feitenvrij. Ik denk, werknemers in Nederland hebben het recht om politiek geëngageerd te zijn. En ik denk dat het ook een belangrijk statement is dat dat ook in een organisatie mag.
Vind je het belangrijk dat deze generatie actief wordt in de politiek op jouw manier, zoals jij het gedaan hebt?
Ja, als zij dat willen, vind ik het belangrijk dat dat kan. Het is juist heel zorgelijk als private organisaties met z'n allen doodsbang zijn dat hun mensen hun idealen gaan uiten of iets dergelijks. Dat moeten we absoluut voorkomen, want dan glijd je af naar een Amerikaanse situatie.
Ik zag daar nog een vraag. Ga staan, ja. Wat studeer je, als ik vraag mag?
Ik zit tussen bachelor en master in. Ik heb bedrijfskunde gedaan.
Ja.
Maar mijn vraag gaat ook over de studie. Dus het blijft me bij dat je Japanse studies hebt gedaan, sociologie. En dan vraag ik me af, in hoeverre is dat essentieel geweest om te komen waar jij nu bent? En eigenlijk ook meer algemeen studeren. Hoe belangrijk is dat geweest voor jou om eigenlijk te staan in de functie waar je nu zit?
Twijfel je zelf aan het nut van je studie?
Ik twijfel wel over de vraag, ga ik een master doen? Ja. En hoeveel waarde gaat dat nog toevoegen? Ik heb al mooie werkkansen voorbij gekregen. Dus daar twijfel ik aan, ja.
Wat had je kunnen doen, als ik vragen mag?
Ik ben eigenlijk voor mezelf begonnen. En ik heb al wat opdrachten gedaan voor gemeentes.
Okay.
En dat is eigenlijk gewoon gelukt.
Ja.
En leuk.
Ja.
En wat doe je dan voor opdrachten?
Ik werk in circulaire economie. Help gemeentes om die transitie sneller te maken. Dus beleidsadviseur.
Ja, goed bezig.
Ja.
Ja, leuk. Ja, kijk, ik denk dat je nooit moet onderschatten wat geluk voor een rol speelt bij waar mensen uitkomen. Ik vind het heel vaak onuitstaanbaar als mensen heel succesvol worden en dan eigenlijk hun succes volledig toedichten aan hun eigen keuzes. Ik denk dat dat daar wat bescheidenheid past. En ik vond mijn studies heel leuk. Ja.
Volgende vraag.
Ik vroeg me af, er zijn natuurlijk heel veel technologische ontwikkelingen de afgelopen tijd op het gebied van AI. Ja. Maar dat is ook zeker niet zonder risico's. En ik was benieuwd naar uw visie op hoe je binnen een bank die innovatie toch kan balanceren met het risico wat er aanhangt. Dat je vooruitstrevend wil zijn, maar nou ja, er zitten risico's aan. Dus hoe hou je die balans goed?
Mijn hoofd gaat altijd direct naar de macro-economie. En daar zie ik wel dat bijvoorbeeld in Amerika worden alle eieren in het mandje van AI gelegd. Hè? Alles wordt erop gezet. De hele financiële markten, de grote techbedrijven. Als dat misgaat, gaat er op dit moment heel veel mis in Amerika. We hebben net een Global Outlook gepubliceerd. En daar hebben we bijvoorbeeld ook gevonden dat een heel groot deel van de wereldhandel op dit moment AI-gerelateerde producten betreft. En met name het stuk van en naar Amerika. Dus als dat wegvalt, dan gaan er echt grote klappen vallen. Dus ik snap dat AI nu de buzzword van het decennium waarschijnlijk is. Maar ik denk toch tegelijkertijd, laten we het hoofd koel houden en ook een beetje diversificeren.
Ja. We komen daar zo meteen nog op terug. Maar eerst even dit. In de aanloop naar de verkiezingen heb je een hele leuke podcast gemaakt, 3 delen, met Sander Schimmelpenning.
Ja, klopt.
En er kwam meteen kritiek op van, wat zullen we nou krijgen? Die vrouw van D66, die lijstduur, en die jongen die altijd roept dat hij D66 geweldig vindt. En die worden natuurlijk betaald door de partij om die podcast te maken. Dat is propaganda.
Ja.
Was het zo eigenlijk?
Nee. Ja, ik had dus, dat is ook wel grappig. Ik hoorde dat, wat jij nu zegt,
van
Sander.
Want je had geen idee.
Ik had geen idee.
Want je kijkt geen televisie en je kijkt niet naar apps,
nee,
naar niks.
Ik leef totaal onder een steen.
Ja, Neandertaler dus, als het gaat om social media, toch? Of niet?
Ja, nou, ik heb, hallo.
Oh, doe je wel wat? Dat nee. Zei je toen. Ja, niet dat woord, maar dat
nee,
zei
ja,
je.
Ik hou dat, met name dat soort programma's van, ik weet niet meer, was Nieuws van de Dag of zoiets.
En een rechtsprogramma, Nieuws van de Dag, klopt.
Ja, kijk geen televisie, dat klopt. En Sander zit ook wel een beetje in die dikrechtse bubbel. Daar zit ik ook niet in.
Nou, hij schopt er tegen, maar hij zit er zelf toch niet in? Sander
nee, hij zit er niet in de zin van dat hij het ondersteunt. Hij schopt er tegen, maar daardoor krijgt hij het ook heel veel mee. Hij volgt het ook. Maar
de vraag was, waren jullie een propagandavehikel voor
D66?
Nee, werd je ervoor betaald?
Nee, helemaal niet. Nee, we werden er allemaal niet voor betaald.
Nee. Het was gewoon, je vond het leuk om te doen?
Ik vond het superleuk om te doen, ja.
Okay. Nou, hij ook. En daar hebben we hem over gesproken. Hier is Sander Schimmelpennink.
Ik vind het heel goed wat ze heeft gedaan voor D66. Ze heeft natuurlijk gewicht in de schaal met haar ervaring. Ik vind haar ideeën ook aansprekend. Ja, dat was een heel veel voorkomende comment onder onze podcast. Dat Sandra een hele geschikte minister van Economische Zaken zou zijn. Ik werd helaas niet genoemd als minister, vond ik heel merkwaardig. Maar dat idee deel ik natuurlijk wel. Beste Sandra, je wordt al een beetje genoemd sinds onze podcast eigenlijk als nieuwe minister van Financiën. Maar de vraag is natuurlijk, ga je in een kabinet zitten met Ja 21?
Oh. Ja, hij loopt. Hij heeft aanname op aanname op aanname. Hè? Dat hoor je wel in deze vraag.
Nou, ik wilde eigenlijk meer zeggen, hij
Kom
loopt een beetje
goed uit,
op zaken vooruit. Ja. Ja. Nou ja, ja, maar het is wel een goede vraag natuurlijk. Toch?
Kijk, om heel eerlijk te zijn, ik weet dat dit soort speculaties leven. Maar ik had eigenlijk zelf gehoopt dat met het uitkomen van het nieuws van mijn nieuwe baan, dat voorbij zou zijn. Want ik heb juist. Zoals ik het zie, ik heb enorm veel ideeën, hart en passie over die energietransitie. Mm-hmm. En ik weet iets over economie. Dus al die ideeën heb ik in het programma gestopt. En voor zover iedereen het daarmee eens was. En wat ik denk dat er nu moet gebeuren is dat er in de praktijk nu een aantal problemen en hobbels moeten worden opgelost om dat ook in beweging te krijgen.
Maar dat heb je net verteld.
En dat nu, doe ik vanuit de bank.
En nu de vraag van Sander Schimmelpennink, dat blijft een goede vraag. Je werd genoemd door die luisteraars. Er hebben veel mensen naar geluisterd, naar die podcast. Ja. Van God, leuke vrouw, die weet er wat vanaf. Ja. Minister van Economische Zaken, dat zou hartstikke mooi zijn.
Nee, ik ga bij de bank aan de slag.
Het telefoontje komt. Het land roept.
Ja.
En we weten allemaal wat dat betekent. Als dat gebeurt, dan zeg je iets heel anders dan wat je nu zegt natuurlijk.
Nou, ik vind als dan vragen echt doodvermoeiend.
Ik ook, maar niet op dit moment, want we zitten daar nu middenin. Dus die laten we niet zo makkelijk voorbij gaan aan je.
Nee, ja, kijk, weet je. Ik zou zeggen, zeg nooit nooit. He, dat zou ik op 100 dingen zeggen die je me zou kunnen vragen.
Maar dit,
als
vragen
iemand mij
dit
belt, wil je premier worden van Nederland? Nee, natuurlijk zou ik niet gelijk nee zeggen. Als iemand zou vragen, wil je voorzitter van de Europese Commissie worden? Nee, natuurlijk zou ik niet gelijk nee zeggen. Ja, ik bedoel, wat is dat voor vraag?
Maar dit is veel bescheidener. Dit gaat over een ministerspostje in Nederland. Jij gaat meteen nog hoger zitten, ja. Iedereen wil wel von der Leyen worden of Christine Lagarde.
Maar dat is
minister van ook in economische zaken. In jouw vakgebied, jouw kennis. Maar even, dus jij zegt nooit, nooit. Dat ga nooit, nooit zeggen. Maar de tweede vraag is dan even, dat is natuurlijk ook een interessante.
Ja, 21.
Ja.
Ja.
Ja, 21.
Kijk, ik denk, laat ik het zo zeggen. Ik denk wat Nederland nodig heeft, is een stabiel middenkabinet wat een aantal problemen gaat oplossen. En het gaat mij niet om wel of niet jaar 21, of eigenlijk wat voor partij dan ook. Het gaat erom dat die economische problemen een oplossing nodig hebben. We weten wat de problemen zijn. De rapporten over de oplossingen, die liggen allemaal klaar. Dit moet een wetgevingskabinet worden wat zegt van oké, netcongestie, energietransitie, woningmarkt, strategische autonomie.
Yeah.
Die moeten worden aangepakt.
Ja,
in 2020
wil de gasvelden in Groningen weer opengooien.
Ja, nee, dus dat
wat
is
vind
gewoon,
je daarvan?
Het is geen stabiele partij. Hm. Het geeft geen stabiliteit. Dus je hebt
is
stabiliteit
niet iets,
nodig.
We zien die twee jongens hier nu, daar zijn ze.
Ja.
Henry Bontebal
ja,
en jouw man
erop,
Jette. Lekker bezig, lekker kletsen met elkaar.
Ja.
Maar ja, er moet toch iemand bij nog om een stabiel kabinet te vormen. En niet één, maar twee. Misschien
er zijn zoveel opties, Twan, weet je?
Dus of een kleiner kabinetje met drie partijtjes.
En dan met begrotingsakkoorden op verschillende thema's.
Minderheidskabinet maakt het makkelijker besturen misschien. En we laten de Tweede Kamer, jongens, doe mee met ons als je iets leuks vindt.
Ja, Interessant.
Ja? Zou je het leuk, goed idee vinden misschien?
Ik denk, ik zou alles een goed idee vinden...
Als?
Wat helpt om die problemen op te pakken en op te lossen.
Dames en heren, vragen over dit onderwerp, andere onderwerpen. Ga staan.
Hi Sandra. Wat denk je dat er voor nodig zou zijn om de mainstream economy ertoe te brengen... het BBP niet langer als de belangrijkste maatstaf te beschouwen?
Mag ik je vragen waar je vandaan komt?
Ja, de VS.
Uit de VS?
Ja.
Ben je al lang hier, want je spreekt Nederlands?
Ja, 4 jaar.
4 jaar?
Ja.
Ja. En wat studeer je?
Nee, ik werk met Sandra het ABN AMRO.
Ook. Oh, dus deze vraag hebben jullie voorbereid.
Nee.
Ze heeft je de vraag toegestuurd. Nee. En toen moest jij...
Wat doe je bij de bank, mag ik je vragen?
Ik werk in risk en finance. Maar we hebben ontmoet over de Future Generations Board.
Je bent van de Future Generations Board.
Ja,
oh, wat leuk.
Wie hier is er allemaal van ABN AMRO in de zaal? Nou wil ik het weten ook. Daar zit er nog één.
BBP zou geen probleem zijn als het een BBP inclusief de maatschappelijke schade die er door productie wordt veroorzaakt.
Voor degenen die het niet meer weten, BBP?
Bruto binnenlands product, zeg maar de...
En als dat je ook niks zegt, alles wat we verdienen zo'n beetje?
Ja, ja, klopt. Ja. Dus onze economie, zeg maar. Ja. En ik denk dat je moet ervoor zorgen dat, dat de schade aan de maatschappij van economische activiteiten worden meegenomen. Soms wordt het ook wel genoemd als de echte prijs. Ja. En als je de echte prijs hanteert, ja, dan is dat BBP helemaal geen probleem meer. Want dan is dat iets wat maatschappelijk welzijn ook bevordert.
Zeg, ja. we spreken je op een heel interessant moment.
Ja.
Want ABN AMRO heeft net bekendgemaakt dat 1/4 van het personeel eruit gaat.
Ja.
5200 mensen. Dat is geen klein verhaal.
Nee.
Daar zitten persoonlijke drama's achter natuurlijk ook.
Totaal.
Ja. 1/4 van het personeel, is dat nog maar het begin?
Nou, dat hoop ik niet.
Maar?
Denk ik eigenlijk ook niet, nee. Nee, want volgens mij wat Marguerite heeft gedaan, onze CEO, is een heel strak plan neergezet tot 2028.
Ja.
En ook heel duidelijk gemaakt dat die plannen niet geen loze woorden zijn, maar dat ze echt heel erg daarvoor gaat. Ik vind het heel leuk om te zien trouwens, zo'n vrouwelijke CEO waar ik aan rapporteer, dat zij, ja, ze is, ik vind haar interessant gewoon. Ze is anders. Ze is heel kordaat. Ze weet heel goed wat ze wil.
Maar ook snoeihard nu.
Als het moet, is ze ook snoeihard. Maar er zit wel een heel erg goed sociaal... Ik wil even zeggen, dus het sociaal plan is een van de meest luxueuze sociale plannen in Nederland. Dus niet alleen qua geld wat je meekrijgt, maar ook hoe je begeleid wordt naar een nieuwe baan en dergelijke. Dus ja. dat is ook zo.
Maar heel even, hè. Het is toch een merkwaardig verhaal. Je hebt het trouwens over Marguerite Bérard. Dat is de nieuwe CEO, nieuwe CEO van ABN AMRO. Maar de bank maakte in 2024, schrik niet, 2,4 miljard euro.
Ja.
Topwinst. Dit jaar, hartstikke goed. Crescendo gaat het met de bank.
Ja.
Leg uit aan deze zaal,
waarom
moet je dan 1/4 van je personeel dumpen?
Ja, nou, even één nuance. 1/4 van je personeel, de helft daarvan gaat via natuurlijke afvloeiing, noem je dat. Gaat met pensioenen
maar
eruit.
Het zijn ook,
dus zeg maar nog maar ongeveer...
Maar deze generatie wil nieuwe banen en die gaan ook weg.
Dat snap ik.
Dus nog een keer, absoluut. Waarom met zoveel winst van een bank is het nodig om 1/4 van je personeel eruit te gooien?
Nou, omdat die twee eigenlijk niet zoveel met elkaar te maken hebben.
Hè?
Ja, dat is gek, hè?
Ja.
Maar het is eigenlijk zo dat als je ervoor kiest als bedrijf dat je beursgenoteerd bent, mm-hmm. dan zit je in een andere soort race.
Ik ga je onderbreken. In je podcast met Sander Schimmelpenning zei je het volgende.
Oh, shit.
Een bedrijf kan prima uit de voeten met een winstpercentage van 5%.
Ja.
Nog een keer, de bank heeft 27%. Jij zei 5% voor ieder bedrijf is hartstikke goed. En wat je overhoudt aan winst, dat kun je dan gebruiken voor de energietransitie en innovatie. Daar kiest jullie bank niet voor. ABN kiest daar niet voor.
Zei ik 5%?
Dat zei je.
Oh.
Ja.
ABN AMRO is en was in de afgelopen jaren een van de... slechts presterende Europese banken qua winstgevendheid. En als je beursgenoteerd bent, dan ben je in een kwetsbare positie als dat zo is.
De CEO heeft ook gezegd, Margriet Beraar, ik wil 100% winst gebruiken voor dividend aan de eigen aandeelhouders en de inkoop van aandelen.
Ja.
En daar zegt een columnist in de Volkskrant zegt van, hé, maar dat hebben we eerder gehoord bij een vorige CEO van ABN AMRO, Rijkman Groenink. Dat was ook zijn doel.
Oh.
En we weten allemaal hoe dat is afgelopen.
Ja, maar ja, een correlatie is nog geen causatie, Twan.
Dat vind ik een hele mooie zin.
Ja.
Maar de vraag blijft,
ja.
Waarom kiest de bank nu voor dividend voor aandeelhouders en we kopen onze eigen aandelen in?
Nou ja, omdat de bank zichzelf moet verstevigen om zijn eigen lot in de hand te hebben en te houden.
Ja.
Dat is de realiteit.
De bank is natuurlijk gered door ons, door de belastingbetaler.
Ja.
Toen alles fout ging in het tijdperk van Rijkman Groenink. Miljarden ingestopt.
Ja.
En nu zijn diezelfde mensen die daar ook een beetje aan bijgedragen hebben, die gaan eruit.
Nou, je kan ook zeggen dat die belastingbetaler met het staatsaandeel, die is juist spekkoper, want de koers is enorm gestegen.
Ja, maar we hebben nog maar 20% volgens mij, de staat in Nederland.
Ja, nou, maar ja, 20% van een flinke stijging is ook een hoop. En de beleggers, de staatskas is, wat wel in jullie belang is, want hoe beter die staatskas, hoe meer toekomstige mogelijkheden de staat heeft om Nederland robuust te houden. Dus dat is wel belangrijk. En dan is er nog een grote belanghebbende, ook nou, misschien wat meer voor de achterkant van de zaal. Dat zijn de gepensioneerden in Nederland. Want niet dat ik denk dat u gepensioneerd bent, maar je bent misschien iets... Ah, sorry.
Ja, je ziet daar mensen met grijs haar en je denkt meteen...
Ja, nee. Nee, maar ik denk dat voor iedereen die nu of straks van een pensioenpotje geniet, die heeft dat is ook beurswaarde. Dus ik denk dat het lastige is, je denkt, er is heel veel winst. Waarom kunnen daar die mensen niet gewoon van betaald worden?
Ja.
Als je beursgenoteerd bent, zit je in een stramien. En heb je binnen dat stramien te opereren. En, en daarin is nou eenmaal dat ABN AMRO, om haar lot in de hand te houden, zullen ze moeten versterken.
Vraag uit de zaal.
Ja, ik vroeg me af, we hebben lang geprofiteerd van vrede in Europa. Maar er heerst een hele grote dreiging vanuit Rusland. Vanuit misschien wel meerdere werelddelen. En we zien steeds meer dat de defensieindustrie prioriteit krijgt in Europa. En ik vroeg me af, dat is eigenlijk een economie waarin veiligheid boven efficiëntie en duurzaamheid gaat. Hoe ziet u dat voor zich? Een economie die focust op veiligheid, maar ook met het oog op duurzaamheid.
Ja. Ja, een hele, hele goede vraag. En ik denk dat dit echt de vraag van deze tijd is. He, van wat betekent nou al die nieuwe prioriteiten van defensie en ook strategische autonomie wordt dat gezegd. Maar eigenlijk wat we zien is dat China en Amerika, we hadden het ook nog bij jou in de uitzending in Buitenhof steeds over een handelstariefoorlog. Wat er nu eigenlijk zich aan het ontwikkelen is, dat worden dan choke points genoemd, is dat die landen elkaar eigenlijk gaan torpederen met het stopzetten van hele specifieke productie. Bijvoorbeeld de Amerikanen met semiconductors en chips. De Chinezen die daar weer op reageren door zeldzame metalen en andere grondstoffen eigenlijk stop te zetten. Zelfs grondstoffen die essentieel zijn voor defensie en veiligheid. Dus dat men echt probeert om de handel op precies specifieke terreinen waar een ander land heel kwetsbaar in is. En zij zelf een van de weinige leveranciers zijn, omdat je daar maximaal chantagedruk eigenlijk kan uitoefenen. Dat die landen elkaar daarmee om de oren aan het slaan zijn. En ik kom nu terug bij jouw vraag. Want dat is naast onze fysieke veiligheid ook een heel belangrijk punt om rekening mee te houden. En ik denk de vraag van deze tijd is... hoe kun je een energietransitie in Europa maken... terwijl je op deze twee belangrijke terreinen ook stappen vooruit zet?
Ja, maar dus dan gaat het over handelsoorlogen.
Ja.
En het gaat over defensie. Want wij moeten, het lijkt alsof we naar een oorlogseconomie moeten. Zoveel geld moet erin om nog iets van het Europese leger op de been te krijgen. Want we zijn volstrekt machteloos zonder Amerika.
Ja, nee, dus het is een hele kwetsbare tussentijd waar we nu in zitten. Want,
denk jij dat er een oorlog komt op het Europese continent verder dan Oekraïne? Dat Poetin daar zijn oog op heeft laten vallen?
Het is niet mijn base case. Hè? Het is niet mijn basisverwachting. Maar het is zeker een scenario wat in het spectrum komt.
Absoluut. Jullie houden daar... Je kijkt ernaar. In je berekeningen hou je hier rekening mee dat zoiets kan gebeuren?
Dat is vanuit de overheid en vanuit de Europese Centrale Bank... komen er scenario's rondom een aanval vanuit Rusland bijvoorbeeld. Daar moet je dan een doorrekening van maken... wat dat betekent voor de economie en voor de bank en dergelijke.
Maar dat is serieus wat je nu vertelt. Ja. We hebben hier Christine Lagarde gehad, dat was de gast voor jou.
Ja.
Dus zij zijn bezig met het berekenen van... oké, we moeten er rekening mee houden nu dat het kan gaan gebeuren.
Ja,
en wat het dan financieel betekent.
Maar het is wel heel belangrijk om dan wel te zeggen... je moet er rekening mee houden. Dat wil niet zeggen dat de ECB denkt dat dit gaat gebeuren.
Nee,
het is alleen zo, het is niet meer helemaal uit te sluiten. Het is niet meer zeker dat het niet gaat gebeuren.
Kun je voor ons, want jij moet dan verder gaan met die berekening... moet je dan naar kijken.
Ja.
Als je zou vertellen in leken termen... wat betekent dat voor ons in Nederland als dit scenario waarheid wordt?
Nou ja, het betekent bijvoorbeeld dat op het gebied van de transitie... Dat heel concreet, we waren bezig met wind op zee aan land halen... en dan komt er ergens een enorme installatie... dat die wind moet omzetten in stroom door de leiding. We hadden eerst gedacht om daar een gigantisch groot blok van te maken op de Noordzee... en dat geel te schilderen, zodat een schip daar niet tegenaan zou varen per ongeluk. Nou ja, in het licht van oorlogsdreiging... is dat natuurlijk heel stom om te doen. Omdat dat is een soort rode stip neerleggen voor Poetin. Van daar moet je wezen als je ons energiesysteem helemaal wil verstoren. Dus dat soort dingen moet je gewoon heroverwegen. Dus dat betekent bijvoorbeeld dat energievoorziening best iets minder efficiënt mag... maar meer decentraal. Want hoe decentraler je georganiseerd bent... meer bestand je bent tegen een... geplande aanval.
Zeg, we hebben het gehad over de massa-ontslagen bij ABN AMRO... want dat is zo, 5200 man. Dat komt onder andere door de invoering van artificial intelligence. Systemen worden makkelijker en heb je minder mensen nodig.
Ja.
En het ziet ernaar uit dat dat over de hele wereld gaat gebeuren. In Amerika zijn er heel veel bedrijven, noemen we een Verizon. 14.000 mensen gaan eruit. En is dat niet allemaal koren op de molen ook... voor bijvoorbeeld de opkomst van extreem rechts in Europa... Er worden overal mensen ontslagen.
Ja.
Het chagrijn neemt toe. Een kleine groep mensen, dat zie je nu ook in de AI-bedrijven... wordt spectaculair rijk.
Ja.
En de middenklasse en de onderklasse gaat er net zoals bij de globalisering... enorm op achteruit.
Ja. Dit is
klopt
echt...
deze analyse dat dit levensgevaarlijk is... voor de politieke koers ook van Europa en in Amerika zien we dat al?
Ja, levensgevaarlijk. Ik ben het helemaal met je eens. Ik maak me over twee dingen zorgen.
Ik wil niet flauw zijn, maar dat AI, dat wordt ook gezegd bij jullie...
Ja.
Dat is een van de redenen waarom dat die 5200 mensen eruit gaan.
Ja, kijk, maar je moet onderscheid maken tussen... Er zijn technologieën in de markt, en nu is dat AI... maar dat is eigenlijk sinds de jaren 30... Hè, zijn er golven in de geschiedenis... waarin er ineens heel veel nieuwe technologie kwam... En de angst voordat dat tot een banenloze wereld leidt... die is ook zo oud als de jaren 30.
Zeker.
En tot nu toe is het nooit... want we kunnen ons niet voorstellen welke banen er gaan ontstaan. Ja.
Reactie was op mijn analyse... Ik ben het daarmee eens, en ik ben daar bang voor dat het gaat gebeuren.
Kijk, de reden waarom ik me toch zorgen maak over deze technologiegolf... en dat is omdat... De snelheid van de verandering is zo hoog dat ik niet weet of de maatschappij zich voldoende kan aanpassen. Kijk, technologische verandering en dat er banen verdwijnen en er nieuwe banen komen, dat is van alle tijden. En soms gaat het sneller dan andere keren.
Maar dit is anders.
Maar tot nu toe is dat iedere keer zo gegaan dat meer of minder men zijn weg vond naar die nieuwe banen. Maar waar ik over twijfel is als die snelheid nu een veelvoud hoger ligt, en daar lijkt het op, of mensen die dat aanpassingsvermogen hebben, en of je dan niet wel echt structurele achterblijvers hebt. En dat is natuurlijk, dan krijg je zeg maar het verdriet van Limburg in het groot.
Ja, ik wil je dit voorleggen. Er is onlangs dit boek verschenen, 1929, door een New York Times-journalist Andrew Ross Sorkin. Ja. Krijgt hele goede recensies in Amerika. En hij heeft een studie gemaakt van de krach in 1929. Heel veel economen zeggen op dit moment, en dat zegt hij zelf ook, wat hij daar heeft opgeschreven, dit is waar we nu mogelijkerwijs in terecht gaan komen. In weer zo'n situatie.
Ja.
Andere elementen spelen een rol, maar dit zou kunnen. Wat denk jij?
Ik heb het boek niet gelezen, dus dat kan ik niet zeggen.
Maar je kent 1929,
ja,
je weet
zeker.
Wat er gebeurt.
Nee, dus de analogie die ligt inderdaad voor het oprapen. En dat, dat heeft mee te maken dat waar wij het over hadden. Maar ook de sociale media, algoritme, de destabiliserende werking daarvan. Ook het feit dat in die techbedrijven, dus dat is een heel mooi inzicht van Jan Tinbergen, dat er is een race tussen technologie en scholing. Hè, waarbij als technologie wint van scholing, dan zijn er dus een klein aantal bedrijven die de allerbeste mensen uit de markt wegtrekken. En die mensen krijgen dan gigantische, onvoorstelbaar hoge salarissen, wat de ongelijkheid volledig uit het lood trekt. Die ongelijkheid die leidt tot politieke capture, want die mensen hebben zoveel geld dat ze politici gaan omkopen. En dat leidt vervolgens tot een politiek die eigenlijk die samenleving nog meer uit het lood trekt.
Elon Musk, een bonus van 1000 miljard.
We zien het nu allemaal in wat Jan Tinbergen in de race tussen scholing en technologie beschrijft. Ja. Dat zien we in Amerika nu gebeuren. Maar wat nu erbij komt, en ik vind dat zelf ontzettend interessant, is dat die institutionele instabiliteit in Amerika op alle fronten en het besef in Europa dat dit ook wel eens onze gouden kans zou kunnen worden. Dus in Europa realiseert men zich dat als je nu zorgt voor een alternatief voor de dollar, en dat is niet zomaar geregeld, dat heeft misschien wel 10 jaar nodig, maar er zijn nu kansen om een paar stappen te zetten. Dat misschien wel de belangrijkste reden waarom de dollar nog relatief stabiel blijft, dat is omdat er geen alternatief is. Maar als de euro zijn werk doet en zorgt voor diepe, brede kapitaalmarkten, waar investeerders mee kunnen handelen, dan moeten we dus eurobonds hebben. Ja, het ligt gevoelig, maar het is toch nodig. Dan is er een mogelijkheid dat wat we noemen het exorbitante privilege wat Amerika decennia lang gehad heeft, dat ooit naar Europa komt. En
jij bent daar een voorstander van, hè? Van eurobonds. Ja. Van de eurobonds, dan leen je geld. Landen kunnen geld lenen en dat. Zeg ik het verkeerd?
Nee, dat hoeft niet. Dus het mooie is, eurobonds liggen heel gevoelig.
Zeg het in één zin, eurobonds.
Nou, je verdeelt de bestaande schulden. Of nee, je voegt de bestaande schulden van lidstaten, een klein stukje daarvan, voeg je samen.
Ja.
En nu is ieder land heeft zijn eigen schuld. Maar je kunt een klein percentage daarvan gewoon samenvoegen.
Ja.
En gezamenlijk uitgeven.
Jij zegt het is een heel controversieel onderwerp.
Ja.
Daar spraken we over met een collega van jou, econoom Bas Jacobs.
Oh. Nou,
als we het over eurobonds hebben, in de variant dat het gaat over het Europees financieren van uitgaven die Europese landen individueel doen, dan lijkt het erg op wat ik tijdens mijn colleges het Ranja-probleem noem. Het Ranja-probleem treedt op wanneer je twee kleuters een glas Ranja geeft met twee rietjes en dan kan je zelf wel bedenken wat er dan gaat gebeuren. Als je in Europa gemeenschappelijke financiering organiseert voor individuele landen die daarmee uitgaven gaan doen, dan probeert iedereen zoveel mogelijk uit het budget te halen. En op die manier gaan eurobonds nooit werken. Ik denk dat het economisch onverstandig is, maar politiek is het sowieso een non-starter. Overheidsschuld is toekomstige belastingheffing. En het invoeren van eurobonds is dus hetzelfde als toekomstige belastingheffing in Europa. En dat is op dit moment verboden binnen de verdragen die we in Europa hebben gesloten. Als je echt eurobonds zou willen introduceren, heb je ook verdragswijzigingen nodig. En die gaan er, naar mijn inschatting, op korte termijn niet komen.
Ja. Zegt Bas Jacobs.
Ja, dat is een mooie les, eurobonds. En hij stipt wat hij met het glas Ranja bedoelt, dat is natuurlijk helemaal waar. Hebben we ook gezien in het Next Gen EU-fonds van Europa voor de pandemie.
Daar heel veel geld, miljarden kwamen er
ja,
vrij.
En Italië ging, is de grote gebruiker. Die heeft dat glas Ranja even goed deels leeggedronken. De politieke gevoeligheid ligt op twee dingen. Wie voorkomt dat iedereen race om dat glas het snelste leeg te drinken? Mm-hmm. En het tweede is, hoe hou je de discipline
en
vast?
En ook de verdragen. Hij zegt van, het kan helemaal niet, want je moet allerlei verdragen doorbreken.
Ben je het met hem eens? Dat inderdaad, dat is allemaal waar. Ja. Maar er zijn wel kleine tussenstapjes mogelijk. Ja. En bijvoorbeeld wat ik zeg met het samenvoegen van bestaande schulden. Ja. Dan hoef je geen extra schulden te maken. En je hoeft ook niet... Je hoeft niet de disciplinerende factor te verliezen. Dat voelt misschien niet te ver.
Je blijft er voorstander van. Mag ik je iets anders vragen? CDA en D66 die zeggen nu, laat de Nederlandse staatsschuld oplopen. Dat is prima, daar kunnen we dat ook mee doen. Dan hebben we dit niet nodig. Is dat een idee? We staan er heel goed voor in Nederland. Prima, laat het oplopen. Schulden maken.
Het ligt eraan waarvoor.
Voor de verduurzaming van Nederland. Voor het maken van wapens, zodat we tegen Rusland tekeer kunnen gaan als nodig is. Kijk, is dat het dan?
Als je schulden maakt om dat geld te besteden aan zaken waarmee je je economie versterkt, mm-hmm, of voorkomt dat die enorm verzwakt.
Yeah.
Dus defensie bijvoorbeeld is een interessante. Het kan namelijk en je economie versterken. Hè, want we hebben namelijk in die maakindustrie nogal wat probleempjes rondom fossiele uitstoot. Als die een nieuwe toekomst kunnen vinden in defensie, is dat best wel interessant. Yeah. Maar het is ook zo, defensie is ook een heel mooi voorbeeld, dat als je dat niet doet en je bent kwetsbaar in een tijd van oorlog, ja, dan gaat je economie kapot. Dus door die defensie-investeringen kun je ook economische weerbaarheid eigenlijk behouden. Dus voorkomen dat het kapot gaat. En dat is precies hetzelfde met klimaat. Als wij niets doen in een 3 graden warmere wereld, gaat de wereldeconomie gewoon 20% minder hard groeien. Als we de transitie maken, dat kost ook geld. En daar zijn we allemaal mee bezig. Maar dat kost maar 1,5% van ons wereldwijde BBP. Dus zeg maar, als je een werelddictator was, zou het super logisch zijn om die transitie te maken, omdat je namelijk heel veel ellende voorkomt.
Ja. Eurobonds, schulden voor Nederland, hoe dan ook, deze generatie wordt ermee opgescheept. Want het wordt allemaal doorgeschoven naar jullie.
En dat is in jullie belang.
Mijn vraag gaat ook over de energietransitie. Want op het begin had u het over de transitie van kolen naar gas.
Ja.
En mijn vraag is eigenlijk, kunnen we dit nou echt een transitie noemen als we tegelijkertijd zien dat het kolengebruik alleen maar heeft toegenomen in diezelfde tijd. En eigenlijk recent pas gepiekt is. En zo niet, wat betekent dat voor de huidige energietransitie? En hoe voorkomen we dat we niet alleen maar energie gaan stapelen en juist echt overstappen?
Ja. Ben jij somber over wat je kent kennelijk de feiten heel goed, over wat je ziet aan uitstoot van fossiele energie?
Somber. Er zijn, wat u zegt, mooie kansen, denk ik. Maar er zijn ook uitdagingen natuurlijk. En zeker dat mondiale, u had het net al over, dat op mondiale is het natuurlijk nog uitdagender om die transitie aan te pakken.
Ja. Kijk, we hebben natuurlijk gezien met de COP30 in Brazilië, dat is al het 30ste jaar dat we proberen wereldwijd hier afspraken over te maken, dat het niet soepel gaat. En, maar er zijn ook andere kanten. Want in heel veel welvarende landen, daar zie je dat CO2-ontwikkeling en de economische groei ontkoppeld zijn. Dus daar is gewoon groene groei al aan de gang.
Noem het land waar je van zegt, van die doen het echt fantastisch.
Denemarken, ja. Nederland heeft ook al een ontkoppelde groei. Dus onze CO2-ontwikkeling en onze economische groei zitten niet meer op elkaar, maar zijn uit elkaar aan het lopen. Dus ik denk dat het is mogelijk, het is gaande. Is het voldoende snel? Nee. Maar daar, ja, ik denk dat op het moment dat je in een fase in de wereld zit waarin de overheid niet doet wat hij moet doen, dus de overheid bepaalt de vangrails waarbinnen die groene economie vooruit kan komen. Maar op het moment dat de overheid vertraagt, bijvoorbeeld in het afgelopen kabinet, ja, wat je dan wel kan doen is zorgen dat je in de praktijk stappen verder zet. He, dus in de praktijk door bijvoorbeeld bij een bank te werken die transitiefinanciering verstrekt.
Dus jij zegt eigenlijk, ik heb de politiek niet nodig om het te fixen. Het heeft toch geen nut, want het staat stil. Dan kan je het maar beter op een andere manier doen.
Nou, zoals ik het zie is, op sommige terreinen kan het uit. En ik ben ervan overtuigd dat het moet uit kunnen voordat het gebeurt. Ja. Dus op die terreinen waarin het uit kan, daar kun je dingen doen. En wat je verder kan doen, en dat wil ik dus ook in mijn nieuwe baan doen, is dat je gewoon alvast alles hebt klaar liggen voor het moment dat de politiek er is om het beleid uit te zetten, dat je dan direct de financiering erachteraan kan geven om die transitie te financieren.
Hey, hoeveel lijken treft Rob Jetten aan in de kast van het torentje?
Hoeveel lijken hij aantreft?
Ja.
Wat bedoel je daarmee?
Nou ja, wat laat het vorige kabinet achter aan rotzooi?
Ja. Nou, kijk, er is een gigantisch stikstofprobleem wat alles op slot zet.
Eén. Twee.
Daardoor onder andere zit de woningmarkt op slot.
Drie.
We kunnen geen van deze problemen oplossen zonder arbeidskrachten. Dus de arbeidsmarkt zit op slot.
Vier.
En er is geen stroom op het net, netcongestie.
Hebben we het nu gecoverd of is er nog veel meer?
Nee, defensie.
Oh ja, daar zijn we ook heel slecht in. Ja. We hebben niet geïnvesteerd en we kunnen ons niet... We zijn kansloos en weerloos. Dat is eigenlijk het beeld wat je schetst.
Nou, eigenlijk, weet je wat het leuke is? Dat deze problemen waren er al voordat het afgelopen kabinet aantrad.
Ja.
En in die afgelopen jaren is er wel iets gebeurd. Namelijk, we hebben het rapport Remkes. Daar staat precies in hoe je het stikstofprobleem oplost. Ja. We hebben het rapport Borslab. Daar staat precies in hoe je het arbeidsmarktprobleem oplost. Er zijn talloze klimaatrapporten verschenen waarin staat hoe je dit moet aanpakken om die klimaatdoelen te halen.
Hebben Rob Jetten en Henry Bont het ballet daar nu over, denk je? Zitten die
nou, dat zeker. En dat weet ik zeker. Ja.
Wanneer heb jij voor het laatst met Rob Jetten contact gehad?
Hij heeft me gefeliciteerd met mijn nieuwe baan.
Gisteren?
Afgelopen week, ja.
Ja? Dus jullie bellen?
Nee, ik stuur een berichtje.
Oh ja. Nee, want hij zegt natuurlijk voor ons niks meer, muisstil. Ja. Maar... voor deze opname maakte hij een uitzondering. Rob Jetten.
Sandra is een ontzettend bijzondere vrouw. Ze weet wetenschap, economie en maatschappij op een ontzettend heldere manier aan elkaar te verbinden. En ze doet dat altijd ook met een blik op een duurzame toekomst. In een wereld die wordt gedomineerd door mannen heeft zij zich op weten te werken tot een van de meest toonaangevende experts. En dat doet ze met heldere taal. En ze is ook niet bang om spannende discussies uit de weg te gaan. Zoals het ook echt past bij D66, is ze iemand die altijd kijkt naar de toekomst. Sandra, het was fijn om met je samen te werken aan ons verkiezingsprogramma. En ik wens je heel veel succes in je nieuwe rol bij de bank.
Ja, wat leuk. Hoe heb je dat nou voor elkaar gekregen in deze drukke tijd voor hem?
Ik denk dat het door jou komt.
Ja?
Ja. En, maar we kijken naar de nieuwe premier van Nederland, hoe dan ook.
Ja.
Ben je daarvan overtuigd dat gaat lukken?
Ja, natuurlijk.
Ja?
Ja.
Hij is zo wervend over jou... we moeten die vraag gewoon stellen. Hij doet dit nu voor jou. En dat doet hij natuurlijk, denk ik dan, dat dachten wij als redactie. Ja, doet het niet voor niks. Hij doet het niet voor mij. Hij doet het voor
jou. Hij doet het uit dankbaarheid. Omdat ik de hele zomer aan zijn programma heb besteed.
Ja, maar echte dankbaarheid bestaat er natuurlijk uit dat hij zich materialiseert. Mm-hmm. In een baan waarmee je toch nog veel meer invloed kan hebben. Dus nog één keer, ABN AMRO...
Ja.
Of de Trevenzaal, als die eindelijk een keer gerenoveerd is, kost ook heel veel geld.
Ja.
Wat gaat Sandra Flippen doen?
Nou, ik zal je vertellen wat ik hem heb geantwoord toen hij mij proficiat wenste voor mijn nieuwe baan.
Ja.
Toen heb ik gezegd, dank je wel en ik ga jou helpen die transitie te financieren van hieruit.
En toen zei hij?
Hij schreef, love that spirit.
Ja.
Nee, serieus.
Ja. Wat is het beste advies dat je hebt voor de studenten hier in de zaal en de mensen die kijken naar deze podcast?
Nou, één ding wat ik jullie wel graag wil meegeven is dat ik heb zelf gemerkt. Kijk, ik ben 47 jaar oud. Dus ik heb best wel al dingen meegemaakt in mijn carrière en verschillende manieren in de wedstrijd gezeten. Maar ik merk dat sinds ik 40 ben of zo, de laatste 7 jaar... dat ik in toenemende mate eigenlijk gewoon niet alleen doe wat ik denk dat moet, maar dat ik echt doe wat ik voel dat het juiste is. Zeg maar echt het juiste ding doen. En daar kom je eigenlijk pas achter als je jezelf leert kennen en leert kennen wat je beweegt en dat je niet zozeer vanuit het hoofd wordt gestuurd van daar komt mijn beloning van buitenaf vandaan, dit is wat mijn manager wil dat ik doe. Maar dat je eigenlijk echt soort van je verbindt met ten diepste wie je bent en waar je vandaan komt. En dat dat eigenlijk een hele sterke kracht is die jou helpt met je pad naar voren te bepalen. En als je daarvoor je openstelt, dan gebeurt het eigenlijk vanzelf. En dan kan er eigenlijk ook helemaal niks misgaan.
Sandra Filippe. Sandra, ontzettend bedankt dat je onze gast wilde zijn in College Leaders in Finance, de podcast.
Ik zeg heel er nog erg even... bedankt, Wan. Mag ik jou ook bedanken?
Ja, natuurlijk.
Want in dit programma kom je maar één keer in je leven. En ik vind het een enorme eer dat je me hier gevraagd hebt.
Heel goed. Nou ja, met dank aan alle mooie vragen uit de zaal. En ik zeg er ook nog even bij dat onze volgende gasten, die gaan we nu bekendmaken op 12 maart. Dan zit in jouw stoel Jort Kelder.
Hey,
ja.
Jort.
En weer even later, op 2 april, dan zit de nieuwe president van deze bank hier, van de Nederlandse Bank, Olaf Slijpen, is dan hier te gast. En dan hebben we nog tussendoor een mystery guest, en die komt uit het buitenland. Maar we zijn nog even een datum met hem aan het zoeken. Maar ik wil jullie allemaal uitnodigen hier in de zaal, en ook mensen die thuis luisteren, gaan naar onze website, College Leaders in Finance, en daar staan de aanmeldformulieren op voor deze 2 gasten alvast. En je kunt ons vinden op de podcast YouTube en op Spotify, College Leaders in Finance. Hartstikke bedankt nogmaals, Sandra.
Ja.
Jullie voor je komst hier. En tot de volgende keer. Dankjewel.
Dankjewel.
College Leaders in Finance wordt mede mogelijk gemaakt door onze main sponsors, Loyens & Loef en Rabobank Private Banking, Lynx, Mastercard, Kayak, EY. Daarnaast ontvangen we extra steun van Robeco, Achmea en van Landschot Kempen.
Bedankt voor het kijken naar College Leaders in Finance. Tot de volgende aflevering.